Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vandaag gaat de preek over het geloof in God de Vader en we bezingen de lof van Gods vaderschap met de woorden van Psalm 103, de verzen 7 en 11. Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Psalm 103, vers 7 en 11.
Thank you.
Het zal u worden gelezen uit Jesaja 45. Een hoofdstuk dat ook handelt over Gods machtige werk in de schepping. We lezen dus Jesaja 45. Eerst stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat er daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. In Jesaja hoofdstuk 45. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. En ik zal de lendenen der koningen ontbinden om voor zijn aangezicht de deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden. Ik zal voor uw aangezicht gaan, en ik zal de kromme wegen recht maken. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. En ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn en de verborgen rijkdommen, opdat gij mocht weten dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept, de God Israëls. om Jacobs mijn knechtswil en Israëls mijn uitverkorene. Ja, ik riep u bij uw naam. Ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Drupt gij hemelen van bovenaf en dat de wolken vloeien van gerechtigheid en de aarde openen zich en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. Wee dien, die met zijn formeerder twist gelijk een potscherf met aarde potscherven. Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee dien, die tot de vader zegt, wat genereert gij? En tot de vrouw, wat baart gij? Alzo, zegt de Heere, de heilige Israëls en de zelfs formeerder, ze hebben mij van toekomende dingen gevraagd, van mijn kinderen. Zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb al hun heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten. Niet voor prijs, noch voor geschenk, zegt de Heere der heerscharen. Alzo zegt de Heere, de arbeid der Egyptenaars en de koophandel der Moren en de Sabeërs, der mannen van grote lengte zullen tot u overkomen en zij zullen uwe zijn. Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en zij zullen zich voor u buigen. Zij zullen u smeken, zeggende, gewisselijk, God is in u en er is anders geen God meer. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden. Zij allen, tezamen zullen zij met schande heen gaan, die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere, met een eeuwige verlossing. Gij lieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden tot in alle eeuwigheden. Want alzo, zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd heeft en die haar gemaakt heeft, hij heeft haar bevestigd, hij heeft haar niet geschapen dat ze ledig zou zijn, maar heeft haar geformeerd opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad Jacobs niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt, treedt hier toe, tezamen gij lieden, die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen, en een God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? En wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve ik, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mezelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren, dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong zal mij zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar ze zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse, het gehele zaad van Israël.
We gaan met elkaar zingen uit de tweede berijming van de 12 artikelen, het eerste vers. Geloof in God de Vader, die het heelal geschapen heeft en houdt in wezen. Het eerste vers van de tweede berijming van de 12 artikelen. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd en de Heere zegene u en uw gaven. gemeente van morgen is aan de beurt zondag 9 van de Heidelbergse catechismus. En daar staat boven van God de Vader en onze schepping. We lezen samen deze zondagsafdeling. Vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdol toeschikt mij ten beste keren. Omdat hij dat doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Het gaat dus over het geloof in God de Vader. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats, deze Vader is mijn verzoende Vader in Christus. Ten tweede, deze Vader is de Vader van al zijn schepselen. En in de derde plaats, deze Vader is de verzorger en beschikker van mijn leven. Deze Vader is dus mijn verzoend Vader in Christus, de Vader van al zijn schepselen en de verzorger en beschikker van mijn leven. Gelooft u in God? Meisjes en jongens, geloven jullie in God? Wat is dat nu voor een vraag, zul je zeggen? Dat staat er toch niet? Zeker. Maar het is een geloofsuitspraak. Wij belijden, ik geloof in God. Gelooft u in God? Geloof jij in God? Niet dat God bestaat zozeer, maar dat je gelooft dat hij ook jouw God is en dat alles wat hij heeft ook van jou is en tot jouw zaligheid is. Ik heb hem lief, ik leef voor hem en ik vertrouw op hem. Dat zit er allemaal in. Ik geloof in God, want geloven is vertrouwen. Ik geloof in God. Als onze geloofsbelijdenis begint met de woorden ik geloof in God, dan moeten we dat als volgt opvatten. Ik geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En weet u wat het rijke is van zondag 9? Het gaat niet zomaar over de schepping, maar over de schepper. En dan nog wel over de schepper die ook mijn God en mijn Vader is. Denkt u zich eens in. De schepper van alle dingen is mijn Vader en mijn God. Weet u wat het arme en het povere is van de evolutieleer? Dat in die kille wetenschappelijke theorie er geen plaats is voor God de Vader, die de bron, de bedding en de bestemming van mijn leven is. God is niet via de natuur of de natuurwetenschap te bewijzen of te verklaren. Maar een natuuronderzoeker hoeft in verband met zijn werk Genesis 1 niet te schrappen. Integendeel, zijn werk zal juist meer licht werpen op God als schepper. Het is niet zo dat de wetenschap ons God leert kennen, want dat doet de Heilige Geest door zijn woord. Het is best mogelijk dat de wetenschap vragen stelt in de richting van God, maar een antwoord geeft zij niet. Wie God is en hoe God is, dat leren we uit de Bijbel. God laat zich niet verklaren, maar hij wil zich openbaren in zijn woord. Ook ook via de schepping en de natuur als het werk van zijn handen presenteert hij zich. Die openbaring is alleen maar door het geloof te aanvaarden, te ontvangen en te ervaren. Wij hebben geen scheppingsleer, maar een scheppingsgeloof. En in dit geloof belijdt de Heidelberger God de Schepper. De catechismus spreekt na wat ze gehoord heeft uit Gods onfeilbaar woord. Daar is niets kils aan en niets onpersoonlijks bij. Alles tintelt van liefde, van leven en bewondering. Ik geloof in God de Vader. Hij heeft alle dingen geschapen. De belijdenis van de schepping is voor een christen veel meer dan alleen maar de bewering dat God alle dingen gemaakt heeft. Dat geloven de duivelen namelijk ook en zij sidderen, zoals Jacobus zegt. Een christen siddert en beeft trouwens ook, maar dan in de vreze des Heren. Een christen verheugt zich met beving, want deze schepper, die mijn oorsprong is van den beginnen, is ook in het heden mijn levensbron en mijn levenskracht. Hij is mijn leidsman, hij is mijn beschermer, hij is mijn verlosser en mijn voleinder, hij is mijn vader. Zo beleidt hier de catechismus. Er staat niet, ik geloof in de schepping. Er staat ook niet, ik geloof dat God de wereld geschapen heeft. Maar waar het om gaat in antwoord 26 is kort en klaar, ik geloof dat Christus Vader, die alles geschapen heeft, ook mijn Vader is. Hier wordt het vaderschap van God bezongen en bejubeld. Heel zondag 9 is een ontvouwing van dit kleine zinnetje. Alles wat gezegd wordt over de schepping en over de voorzienigheid staat in het antwoord eigenlijk tussen haakjes. Dat is een bijzin. Maar waar het om gaat is de hoofdzin dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus ook mijn God en mijn Vader is. Daarna werkt de catechismus uit wat ik aan dat vaderschap heb, namelijk dat hij mijn leven lang voor mij zorgt. Wat een troost is het om in dit leven geborgen te zijn in hem, dat er een vader is die zorgt. God is mijn vader en hij zorgt voor mij als een vader. Daar komt heel zondag 9 op neer. De schepping komt ter sprake als het werk van de Vader. Hier wordt niet vanuit de schepping naar het geloof geredeneerd, maar vanuit het geloof in het vaderschap van God wordt de schepping beschouwd. Over de schepping, zo wil de catechismus zeggen, kunnen we alleen maar spreken vanuit het geloof. Wie dat niet doet, weet met de schepping geen raad. Het lijkt wel een lied, een psalm van geloofsvertrouwen, deze uitwerking van zondag 1. En het lied wordt gezongen in 3 strofen. Het eerste couplet bezingt God als mijn verzoend vader in Christus. Het tweede couplet bezingt deze vader als de vader van al zijn schepselen, als de almachtige die hemel en aarde gemaakt heeft. En het derde couplet bezingt deze vader als verzorger en de beschikker van mijn leven. U hoort, dat zijn de 3 punten van de preek. Wij belijden met de kerk van alle eeuwen een almachtige vader. De 12 artikelen beginnen met, ik geloof in God de Vader. En wat voor vader is hij? Hij is geen tijdelijke, aardse, menselijke vader, maar een eeuwige vader. U vraagt, hoe kan dat? Was God dan al vader voor de tijd? Was hij al vader van eeuwigheid af, voordat wij er waren? Jazeker. Hij is van eeuwigheid af de vader van zijn enig geboren zoon, Jezus Christus. Laat dat eens tot je doordringen. God is vader. Dat is hij altijd al geweest. Dat vaderschap is onafscheidelijk verbonden met zijn wezen. God werd niet pas vader toen hij de mens schiep. toen de mens hem vader ging noemen. Maar het vaderschap van God behoort tot zijn wezen. Wij noemen God niet vader naar analogie van aartsvaderschap. Het is andersom. Vaderschap op aarde moet een weerspiegeling zijn van Gods oorspronkelijke vaderschap. Als u eens bedenkt hoe een aardse vader zich ontfermt over zijn kinderen, dan hebt u nog geen miljoenste deel begrepen van hoe de Heere zich ontfermt over degenen die hem vrezen. God laat zich nergens anders denken, geloven en belijden dan als vader. Hij is overal en altijd God en vader van zijn kind. En hij is ook nooit zonder de zoon. God, die alle dingen riep en schiep door zijn zoon, door het eeuwige woord, is ook mijn God en vader. U begrijpt hoe ingrijpend het is geweest dat de mens zich van zijn maker en formeerder heeft afgescheurd en losgemaakt. Daar lag opeens dat kindschap van Adam. Veracht, verbeurd, vertrapt. En dat heeft hij zelf gedaan. Het vaderhuis liet hij welbewust achter zich. En daarmee laadde hij een enorme schuld op zijn ziel. Hij was het niet meer waard om een kind genaamd te worden. Hij koos een andere vader. De vader der leugenen. De duivel. Moedwillig, dat betekent expres en vrijwillig, heeft hij God verlaten en zich onderworpen aan die andere vader. Dat is wat, want wij zijn allemaal kinderen van Adam. Wij zijn verloren zonen en dochters van nature. En tegen deze afschrikwekkende achtergrond klinkt het lied van zondag 9 opnieuw als een wonder van genade. Ik, kind van Adam, ben verloren. Ik ben een schuldige zondaar. Maar om Christus wil mag ik, nochtans, een kind zijn van deze vader. Is dat geen onuitsprekelijk wonder? Dat spreekt toch niet vanzelf? Gelooft u dat ook? Er zijn mensen die daar heel gemakkelijk over spreken. Ja, natuurlijk, zeggen ze. God is mijn schepper en ook mijn vader. Logisch. Maar het is niet vanzelfsprekend, gemeente. Want het kostte het leven van de zoon. Zondag 6 over de middelaar ging aan deze zondag 9 vooraf. Zonder kennis van de middelaar hebben wij God niet tot vader. Christus is de enige weg tot de vader. Hij heeft gezegd, niemand komt tot de vader dan door mij. Hebt u wel eens beseft dat we ons kindschap verspild en verzondigd hebben en dat we het niet waard zijn om God, de schepper van hemel en aarde, vader te noemen? Hier spreekt niets vanzelf. Alles getuigt tegen Adam en tegen u en jou en mij. Want hoe zal deze vader die ik beledigd en op het hart getrapt heb, weer verzoend met mij zijn? Hoe kan hij weer goed voor mij zijn? Gemeente, dat kan nooit om iets wat wij zijn als ontaarde kinderen. Er is er maar één die ons met de Vader verzoent, die het vaderhuis weer openstelt voor verloren zonen en dochters. Dat is de eeuwige Zoon des Vaders. In zijn liefdevolle hart heeft hij zich daarvoor gegeven. En dat kostte hem letterlijk alles. Hij verliet zijn vaderhuis. Hij verruilde zijn hemelse paradijs voor het ballingsoord van deze wereld, dat getekend is door de zonde, door afval en vernietiging. Hij betrad het oord van onze godsvervreemding en nam ons vlees en bloed aan. Het vlees en bloed van mensen die met God gebroken hebben, met de gevolgen van de zondeval daaraan verbonden. Het woord is vlees geworden. De Zoon van God wordt het kind van Maria. In het vlees brengt hij het offer van de verzoening. Daar heeft hij voor geboet. Daar heeft hij voor gebloed. Hij heeft zijn armen gewillig uitgestrekt aan het vloekhout van het kruis, zodat verloren mensenkinderen weer teruggeroepen kunnen worden naar het vaderhuis. Zie hem eens hangen aan het kruis. Het kost hem zijn leven. Hij wordt beschimpt en bespot. Het bloed druipt uit zijn wonden. Hij is verlaten van zijn God en Vader, opdat zondaren die deze God en Vader leren kennen door Christus Jezus, nooit door God verlaten zullen worden. In plaats van de vijanden droeg hij de straf die hen de vrede aanbrengt. Zo heeft hij door zijn lijden en sterven de weg ontsloten naar het vaderhuis en naar het vaderhart. Om zijn zoon te zenden naar deze wereld, daar zit de diepe genade van God achter. Daar zit het eeuwig welbehagen van de Vader achter. Daar zit de gewilligheid en liefde van Christus achter, om zijn leven te geven voor zijn schapen. Daar zit de gewilligheid en het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest achter, die in zondaars harten zijn intrek wil nemen en daar plaats maakt voor deze God en Vader. Dwars door Gods rechtvaardige toorn en oordeel heen bleef Christus gehoorzaam aan God zijn Vader. Hij bleef kinderliefde betonen, ook toen de Vader zich voor hem verborg. Hij werd verlaten. Voelt u wat hij deed, gemeente? Dit kind des Vaders betaalde de schuld van onze godsverzaking en onze godsverlating. Dit kind gaf God opnieuw de eer die hem als enige Vader toekwam. Hij deed volkomen genoegdoening, zodat wij verloren zonen om zijnentwil tot kinderen kunnen worden aangenomen. Zo alleen kan en zal er een schade die niemand tellen kan terugkeren en thuiskomen in het vaderhuis. Dat praten we onszelf niet maar een beetje aan. Ik verkondig het u, gemeente, in de wetenschap dat de Geest gewillig is om het in uw hart te brengen. Om een echt kind van God te zijn, moet je wederom geboren zijn door de levenwekkende kracht van woord en geest. Dan worden verloren zonen en dochters tot God getrokken. Ben jij al getrokken uit de wereld van zonde en duisternis? Ben je getrokken met koorden van goedertierenheid? Verlang je naar huis, zoals Jeremia 31 beschrijft? Ze zullen komen met geween en met smeking zal ik hen voeren. Ken je dat berouw over je verzondigde leven en over versmade vaderliefde? Je durfde de vadernaam misschien niet op je lippen te nemen vanwege je onwaardigheid, je nietigheid en je kleinheid. En toch kon je de gunst van God niet missen. Je leerde bidden. Denk toch aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Wie zich dat kindschap niet waardig keurt, die krijgt het terug. De schrift zegt, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genaamd zouden worden. De Geest richt het hoofd van verloren zondaren op Christus Jezus de Middelaar. Dan breekt je hart als je zien mag dat God je opzocht in zijn eeuwige zondaarsliefde. Hij liet u niet liggen op het vlakke van het veld. Wat een eeuwig wonder dat Christus kwam. Wat een wonder dat de Geest deze weldaad wil toepassen in de harten van mensen. Ook het kindschap dat Christus heeft verdiend. Dan kun je het niet op als je daar iets van ziet. Dan zegt de dichter, mijn beker vloeit over. In Christus zien wij de weg tot de Vader geopend. De weg van verzoening door zijn bloed. Daar wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Door het geloof zien we geopende vaderarmen en horen we het van zijn lippen. Ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochters wezen. De geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, zoekt ons op in onze verlorenheid. Hij brengt het woord van de Heere tot het diepst van ons hart. En daar verklaart hij ontwijfelbaar dat wij kinderen van God mogen zijn. Jullie zingen het wel eens, jongens en meisjes. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Wat is dat groot, als dat zo is in jouw leven. U, o eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, bent om uw Zoons Christus wil ook mijn God en mijn Vader. Dat was onze eerste gedachte. God de Vader is mijn verzoende Vader door Christus. We gaan zingen. Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, vers 3. De eerste gedachte was, God de Vader is mijn verzoend Vader door Christus. De tweede gedachte is, deze Vader is ook de Vader van al zijn schepselen. De catechismus zegt het zo, dat de eeuwige Vader, die de hemel en aarde met al wat daarin is, uit niet geschapen heeft, die naar zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. In de eerste gedachte zagen we wie God is. Hij is Vader van Christus en door hem Vader van al zijn kinderen. Een rechtgeaard kind ziet hoog tegen zijn vader op. En dan kan er veel grootspraak bij zijn. Mijn vader kan alles. Maar van onze Vader in de hemel kunnen we nooit groot genoeg spreken. Hij is de Almachtige. Hij heeft hemel en aarde uit niet geschapen. God heeft alles tot aanzijn, tot bestaan geroepen. Toen God deze wereld schiep, was niemand daarbij aanwezig. Niemand zal dat ooit kunnen begrijpen. Kunt u de schepping begrijpen? Wie dat probeert, komt verkeerd uit. Dan gaan we gissen en filosoferen. Dan komt de een uit bij het materialisme en de ander bij het idealisme en een derde bij het evolutionisme. Lees je Bijbel en wat daar staat op de eerste bladzij. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Dat kunnen wij niet begrijpen. Dat kunnen wij alleen in geloof aanvaarden. Het geloof ziet in de schepping de hand van de Vader. Daarover gaat het hier in zondag 9. Niet in de eerste plaats over de schepping, maar over Gods vaderschap. Zonder het geloof in God de Vader kun je geen zinnig woord zeggen over de schepping. Denk maar aan Hebreeën 11. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Dat is de bril van het geloof. De bril waarmee wij de schepping zien. Natuurlijk, bij het onderzoek van de schepping staan wij voor grote vragen. Die vragen kan ik niet beantwoorden en u waarschijnlijk ook niet. Maar dat hoeft ook niet, want wij hebben onze Bijbel. De Bijbel is geen handboek voor natuurwetenschap, maar het boek van Gods openbaring. En daarin komt God naar ons toe als de Vader die alle dingen en ook u en mij geschapen heeft. De Bijbel zegt dat het de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus is, die alles uit niet geschapen heeft en nog onderhoudt en regeert. Meer hebben we niet nodig. Een christen zegt over het ontstaan van de wereld: mijn Vader heeft de wereld gemaakt. Het is de Vader aan wie in het bijzonder het werk van de schepping wordt toegeschreven. Hij deed dat niet buiten de Zoon en de Heilige Geest om. Denk maar aan de bekende tekst uit Psalm 33. Door het woord des Heren, dat is Christus, de Zoon, zijn de hemelen gemaakt. En door de geest van zijn mond, de Heilige Geest, al hun Heer. En daar hebt u ze alle drie bij elkaar. En toch is de schepping het meest eigen aan de Vader. De Bijbel staat daar vol van. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Of Jesaja 45, waar we uit gelezen hebben. Heft uw ogen omhoog en zie wie dit alles geschapen heeft. Ook de psalmdichters loven hun schepper. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel het werk van zijn handen. Hemel en aarde met alles wat daarin is, zegt de catechismus. De Almachtige riep dat in bestaan door een enkel machtwoord uit zijn mond. Hij schiep de hemel, de zon en de maan, de planeten, de sterren, op miljoenen lichtjaren afstand. Hij schiep de aarde, de planten en de bomen, de kruiden en de bergen, de heuvels en de dalen, de zeeën en de rivieren. Noem maar op, de vogels in de lucht, de vissen in de zee en de dieren op het veld. En als kroonstuk op het werk van de schepping schiep hij ook de mens. Zo staat het in de Bijbel. Alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen en die uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die het volk dat daarop is de adem geeft en de geest geeft aan degenen die daarop wandelen, Jesaja 42. God is krachtens de schepping ons aller Vader. Elk mens is als schepsel een kind van God. Malachi spreekt daarvan: hebben wij niet allen één Vader? En dan zegt hij daar direct achteraan: heeft niet één God ons geschapen? Adam was de zoon van God. Ja, zegt u, maar daar is de zondeval tussen gekomen. Zeker, toen is alles veranderd. We zijn de duivel toegevallen. Maar ondanks dat kunnen wij het vaderschap van God niet teniet doen. Als uw kind tegen u in opstand komt en de situatie thuis onhoudbaar wordt en hij gaat het huis uit, dan blijft het uw kind, al is de relatie verstoord. Zo is het ook met het vaderschap van God krachtens de schepping. In Adam hebben wij God de rug toegekeerd. We zijn het huis uitgegaan. We zijn in opstand gekomen en weggelopen van God. Wij zijn ontaarde kinderen geworden. Maar God blijft onze vader. En wij blijven zijn kind. Als schepper houdt hij zijn rechten op ons aller leven. Ook op jullie leven, meisjes en jongens. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, schrijft Salomo in Prediker. Denken aan je schepper, dat moet je doen hoor, voordat je oud en ziek wordt en je geen gelegenheid, geen tijd meer hebt om God te zoeken en hem te dienen. Vooral hem dienen is zo belangrijk. De Heere is het zo waard dat we hem dienen. Je kunt God beter beginnen te dienen als je nog jong bent. Als je 8 of 10 of 15 bent. Gemeente, zelfs de oudste en de meest verstokte zondaar is welkom bij de Heere. De moordenaar aan het kruis, die God op aarde niet meer dienen kon, was bij de Heere welkom. Maar gedenk toch aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, als je jong bent. Hij is het zo waard. Hij zorgt zo goed voor je. Hij helpt je op school. Misschien heb je een kamer gezocht en gekregen, een baan gekregen. Misschien ga je trouwen, ga maar door. Zorgt God of niet? Hij geeft gezondheid en kracht en wijsheid. Gemeente, zoals we hier met elkaar in de kerk zitten, zijn we toch allemaal toonbeelden van Gods zorg? En nu is deze God het zo waard dat we hem niet alleen nodig hebben voor ons tijdelijk leven, voor ons geld en ons salaris, maar hij wil ook dat we hem nodig hebben voor ons hart, voor onze ziel, tot verzoening van al onze zonden. Want het liefste wat God had, zijn eigen zoon, heeft hij gegeven. Het beste wat hij had, heeft hij gegeven. Jezus gaf zijn leven aan het kruis. Het zou toch vreselijk zijn, gemeente, en een belediging voor God, als we alles van de Heere willen krijgen, maar geen nieuw hart. Zeker, al het nodige voor dit leven mag je vragen. Je mag er om bidden, en je krijgt ze nog ook. En wat is het dan om te zeggen, Heere, wat al dat andere betreft, dat nieuwe hart? Nee, dat heb ik niet nodig, dat hoef ik niet. Ik dien liever de zonde. Is dat geen belediging voor God? Maar hij wacht en hij is geduldig. Hij roept en hij trekt nog. Ook nu. Hij roept verloren zondaren tot zich. Verloren zonen en dochters. Luister eens. Een vader mag zijn ongehoorzame kind er toch altijd op aanspreken dat het zijn kind is en blijft. Zo zegt de Heere dat ook tegen ons. Maar weet u, niet alleen krachtens de schepping heeft God recht op ons, maar nog veel meer krachtens onze doop, krachtens het genadeverbond. U en ik, wij lopen met het teken en zegel van Gods genadeverbond op deze wereld. God heeft ons gestempeld, getekend voor het leven en toegewijd aan zijn dienst. Hij heeft recht op je leven. Hij wil dat we hem dienen en dat we hem verheerlijken. Daar heeft hij zelfs zijn zoon voor over gehad. Wat is daarop uw antwoord, gemeente? Redeneer deze verantwoordelijkheid niet weg. Buig voor deze God. Geef je leven over in zijn hand. En leg je neer als een verloren zondaar, als een weggelopen kind aan zijn voeten. Vraag het hem, Heere, kan het nog goed komen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Als u dat hier niet doet, dan wordt deze schepper straks uw rechter. Dan is het te laat. O kom, gemeente, de Heere roept nog. Dat was onze tweede gedachte. God is de vader van al zijn schepselen. In de eerste gedachte zagen we dat God mijn verzoende vader in Christus is. Wat heerlijk en vertroostend en rijk om zo'n vader te hebben. Dit mogen we weten door het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart. En hieruit vloeit de derde gedachte voort, dat God de Vader, de verzorger en beschikker is van mijn leven. We zingen uit Psalm 33, het derde vers, Hij schept in het heilig recht behagen, zijn wijsheid is al onverspreid, men hoort al het wereld rondgewagen van zijn goede tierenheid. Psalm 33, vers 3. Is deze vader is de verzorger en beschikker van mijn leven. Gemeente, wat hebben de kinderen van zo'n eeuwige en almachtige vader een geweldige rijkdom. Zij mogen leven uit zijn hand en leven op zijn kosten. Zij liggen in leven en sterven voor rekening van hun vader. Daarover gaat het in de derde gedachte. God de Vader is de verzorger en beschikker van mijn leven. Kijk maar naar het slot van antwoord 26. Op wie ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noodrust van het lichaam en de ziel verzorgen. En ook het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Omdat hij dat doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Het lijkt wel of de catechismus ook hier een lied aanheft, een strofe om te zingen, wanneer Gods vriendelijk aangezicht over ons ligt. Maar het is ook een strofe, een vers om het uit te schreeuwen, als het donker om ons heen wordt. En we de diepte van de beproeving ervaren. Op wie ik al zo vertrouw, zozeer vertrouw. Nou, hoezeer? Zozeer dat ik niet twijfel. Zet daar maar een streepje onder. Hier moet u zich aan toetsen. We hebben gehoord dat God ons aller vader is. Als je twijfelt, dan is je vertrouwen beperkt. U zegt misschien, is dat niet veel te hoog gegrepen als het gaat over God? Nee, dat is niet te hoog gegrepen. Want het gaat hier over geloof. En twijfelen is ongeloof. Geloven betekent vertrouwen. Het sluit alle twijfel buiten. Geloof is vastheid. Het is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hoe moet het dan als die twijfel je aanvliegt? U herkent het misschien wel in uw leven. Meisjes en jongens, jullie herkennen het misschien wel. Je twijfelt over het geloof in de schepping. Hoe kan dat allemaal? Je twijfelt aan de leiding van God in je leven. Het moet maar eens anders lopen dan je graag had gewild. Hoe moet het dan als de twijfel je aanvecht? Hoe moet het als er van de almacht en de vaderlijke goedheid van God in je leven even niets te zien is? Als je aan het graf staat van een kind of aan het sterfbed van je man of je vrouw. Hoe moet het in de aanklacht van je beschuldigend geweten, onder de belegering van zonde en twijfel? Hoe moet het in de opstandigheid van je verbitterde hart? Hoe is het in het gezicht van nood en dood, als je God kwijt bent, als je hart een graf is geworden van koude onverschilligheid? Hoe moet het dan? Niet twijfelen, vertrouwen. U voelt, het geloof hebben we nooit op zak of op voorraad. Deze vragen zijn er in het menselijk leven. De Bijbel spreekt daar ook over. Maar hoe moet het dan? We moeten God, de God van zijn woord laten zijn. We moeten het woord van deze God openslaan en lezen en vertrouwen. U weet toch wat dat is? In het Hebreeuws betekent vertrouwen neerzinken op vaste rotsbodem. Juist als alles wankelt in je leven. Dat is vertrouwen. Zie dan maar af van alles wat je zelf kunt en voelt en vreest. Zie dan maar liever op de vaste grond van Gods beloften in zijn woord. Daar staat het, want hij zal de nooddruftige redden die daar roept. En de ellendige. En die geen helper heeft, Psalm 72. Er is een God die hoort. God helpt in nood. Hoe moet het in de twijfel? Laat je zinken op het woord en houd het elkaar maar voor. Als de een het kwijt is, pak de ander zijn Bijbel. Daar staat het, de Heere hoort de nooddruftigen. Wie zo door het woord van deze God teruggeroepen en opgehaald wordt uit de vertwijfeling en tot de hoogte van het vertrouwen op deze God en Vader gebracht wordt, die vertrouwt ook op Gods leiding in zijn leven. Ook als het donker en moeilijk wordt. Ook als de stormen van levensleed tegen je schip aanslaan. Te midden van al die nood mag een christen nochtans belijden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Hij is machtig om ook in uw en jouw leven te doen wat hij wil. Hij regeert. De nood kan groot zijn, maar de helper is groter. De vijand is sterk, maar de Vader is nog veel sterker. De duivel is machtig, maar mijn hemelse Vader is almachtig. Hij zal mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen. Nooddruft is wat je nodig hebt, of liever nog, wat God in zijn wijsheid voor ons nodig keurt. Laat het maar aan hem over. Om onze nooddruft mogen we vragen, om overvloed niet. Dat heeft God niet beloofd. Dat is een extra, als hij dat ook nog geven wil. Hij heeft alleen beloofd, uw brood zal zeker zijn, en uw water gewis. In de grootste smarten zal ik bij u zijn. Als je zult gaan door het water, ik zal bij je zijn. Het vuur van de beproeving zal je niet aantasten. Denk eens aan die weduwe in Zorfat. Het flesje olie bleef maar stromen. Zo is God. Hij zorgt als een vader voor zijn kinderen. Gelooft u dat dat echt gebeurd is? Daar twijfelt u toch niet aan? Die God leeft nog. Hij is nog dezelfde. Echt waar. God zorgt. En aan die God mogen we ons toevertrouwen, zegt de Bijbel. En spreekt de catechismus de Bijbel na. Gemeente, waarom zou u op deze God niet uw vertrouwen stellen? Waarom zou u het alleen doen? Waarom zou u het zelf doen? Waarom zou u tobben en modderen en wurmen en worstelen? Tevergeefs. Hij zorgt in ziekte en in nood. Ook in geestelijke nood. Als het gaat om de verzoening met God, om de vergeving van je zonden, loop je wel eens met de vergeving van je zonden te tobben? Heb je wel eens uitgeroepen, het kan zo niet langer, Heere, hoe komt het nog goed tussen u en mijn ziel? De Heere zorgt. Hij heeft ervoor gezorgd dat er vergeving is in het bloed van zijn lieve Zoon. Hij geeft ook genade tot heiligmaking. De klederen van het heil, de bruiloftsklederen, zijn door Christus verworven. Vertrouw toch op deze hemelse Vader. Hij zorgt voor onze nooddruft, voor lichaam en ziel beide. Wandel aan zijn hand. Leef op zijn kosten en vertrouw op zijn leiding, ook als de weg gaat door de zee en zijn pad door diepe wateren. En dan vervolgt de catechismus en ook alle kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Misschien gaat u daaronder gebukt en hebt u het daar moeilijk mee. Het kwaad, de moeite, het verdriet, het kruis, de hevige pijn, de slapeloze nachten, geestelijke bestrijding en verlating, kortom, alle kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Schikt de Vader dat toe aan de kinderen die hij lief heeft? Gemeente, die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. En hij geestelt een iedere zoon die hij aanneemt, Hebreeën 12. Komt het kwaad dan van God? Nee, het kwaad is een gevolg van de zonde. God heeft geen jammerdal geschapen. Dat hebben wij ervan gemaakt door onze zonde. En nu is de aarde een tranendal. Dat is geen zwartgallig pessimisme. Dat is het werkelijkheid van het leven op aarde na de zondeval. En dat kwaad overkomt ook Gods kinderen. Want eenerlei wedervaart de rechtvaardigen en de goddelozen. Maar er is een groot verschil. Want hier staat, de Heere schikt het zijn kinderen toe. Hij regeert. Hij bestuurt. Er is geen noodlot. Als we zien mogen dat het uit zijn vaderhand komt, dan willen we er niets van af hebben. Integendeel, dan zeggen we met de woorden van Jesaja 12, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. In de beproeving kun je leren. Leren wie je zelf bent. Hoe je reageert op beproeving. Maar ook wie God voor je wil zijn. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Dan komen we niet om, maar dan gebruikt de Heere het kwaad tot ons nut. En daarom staat er hier, ten onze beste keren wil. Dat is de overtreffende trap. Niet ten goede, maar ten beste. Zie je wel dat het kruis een heiligend kruis is. De oude mens gaat erin onder en de nieuwe mens komt er gelouterd uit tevoorschijn. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, Psalm 119. En zo moeten alle dingen, zelfs het kwaad, medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. Het kan u dichter bij God brengen. Hij zal al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, ten beste keren. Ten beste. En waarom? Omdat hij de beste is van alle vaders. Hij is een overvloedige fontein van alle goed. En zo zorgt deze vader voor zijn volk. Hij kan het doen, zegt de catechismus, want hij is een almachtig God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hef uw ogen op en zie wie al deze dingen gemaakt heeft. Hij is de almachtige. Hij kan het. Maar hij wil het ook als een getrouw vader. Hij stelt zijn almacht in de dienst van zijn liefde. En zo is onze hemelse vader. Hij kan het doen, want hij is almachtig. En hij wil het doen, want hij is een getrouw vader. En hij zal het doen, als een God van zijn woord. Want hij heeft beloofd, ik zorg voor u. Bent u dan niet rijk, gemeente? Gelooft u in deze God? Dan is uw antwoord ja. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En hij is door genade mijn Vader om Christus wil. Amen. We gaan bidden met elkaar. Wat bent u een heerlijk en getrouw God en Vader, o Heere in de hemel. We danken u voor uw woord. We danken u voor wat u in deze dienst gaf. Dat u kracht gaf en ondersteuning. Dat er geluisterd mocht worden. Heere, wilt u geven dat het woord met ons meegaat. Juist ook als het misschien een moeilijke preek was. Omdat er zoveel in ons leven is wat moeilijk is. Wat ons verdriet geeft en pijn. Leer ons dan met ons hele hart op u te vertrouwen. U die niet alleen een almachtig God bent, maar ook een getrouw vader. Die het kwaad wat u ons toeschikt tot ons beste keren wil. Wees bij ons deze dag. Vergeef ons onze zonden, ook in deze dienst. Neem weg onze zonden en geef het goede. Zo zullen wij uw naam loven en prijzen. Wilt u dominee Baan vanavond in ons midden brengen? Geeft u hem ook dan wat hij nodig heeft? Maak hem vol van de Heilige Geest. Mag hij vrijmoedig getuigen van wat er in Christus te vinden is. En mag hij achter de kudde aandringen om ze naar het hemelse vaderhuis te brengen. We bidden nu of u bij ons wat zijn deze middag geeft dat we deze dag tot uw dienst besteden. En hoort u ons in de hemel, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu de slotzang zingen, psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, vers 11. Straks na de zegenbede zingen we met elkaar de eerste twee versen uit het Lutherlied Een vaste burg is onze God. Ik zal de versen voorlezen voor zover u die niet bij u hebt. Een vaste burg is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen. En het tweede vers, geen aardse macht begeren wij, die gaat wel ras verloren. Ons staat de sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon, de zeeg is ons beschoren. De eerste twee versen van het Lutherlied na de zegenbede. Laten we nu eindigen met die zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij alle eer. Amen.
Thank you.